Onderwerp voor vanavond, ja, Arjan zei het al, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Voor alle helderheid, we zijn dus bezig met die 7 uitdrukkingen in het Johannesevangelie waar de Heer Jezus zichzelf ik ben noemt. De ik ben. De ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is de naam van Yahweh in het Oude Testament. Ik ben. En de Heer Jezus zegt dus dat hij dat ook is. En er zijn ook 7 wonderen, bijzondere gebeurtenissen in het Johannesevangelie. Door de Heer Jezus verricht. Hij heeft er veel en veel meer gedaan dan 7. Maar er worden slechts 7 vermeld in het Johannesevangelie. En die corresponderen met deze uitdrukkingen. En vanavond komt de tekst dus uit Johannes 14. Dat ga ik eerst met u lezen. En dan gaan we even naar Johannes 6. Eerst Johannes 14. Het evangelie van Johannes 14. Ik begin maar bij vers 1 voor de samenhang. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u een plaats gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg, weet u. Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen we dan, of hoe kunnen wij de weg weten? En dan komt onze tekst, Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem. En hebt u hem gezien? Filippus zei tegen hem, Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem, ben ik zo lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. De woorden die ik spreek, spreek ik niet uit mezelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Tot zover. Dus de tekst komt uit dit stukje. En het wonder wat daarbij hoort is Johannes 6, waar een heel bijzonder wonder wordt beschreven. Johannes 6, vers 16. Johannes 6, vers 16. En toen het avond werd, daalden zijn discipelen af naar de zee. En toen zij in het schip gegaan waren, staken zij de zee over naar Capernaum of Cavernum. En het was al donker geworden. En Jezus was nog niet naar hen toegekomen. En de zee werd onstuimig, want er waarde een harde wind. En toen ze ongeveer 25 of 30 stadien geroeid hadden, zagen ze Jezus op de zee lopen en dicht bij het schip komen. En ze werden bevreesd, maar hij zei tegen hen, ik ben het. Wees niet bevreesd. En dan komt de meest moeilijke tekst misschien die in de Bijbel staat. Ze wilden hem dan in het schip nemen. En meteen bereikte het schip het land waar ze naartoe voeren. Ze wilden hem in het schip nemen en hij nam het schip mee. Dat is een hele voorzichtige uitleg, maar wel richting bepalend. Dus zij wilden hem in het schip nemen. En op dat moment neemt hij hen mee, met schip en al, en plaatst hen gelijk daar waar ze naartoe zouden gaan. Dat is heel bijzonder. En dan hoort u de Heer Jezus zeggen, ik ga heen en ik ga, als ik plaats ben, dan kom ik terug, halverwege de rit. En ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zijn mogen waar ik ben. En die dit deed, zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Dan wil ik nog graag een stukje met u lezen als een voorbeeld uit het Oude Testament, als een illustratie van dit, maar wel een profetisch vergezicht, wil ik u iets lezen uit het boek Jozua. Het Oude Testament, het boek Jozua. Dus na de vijf boeken van Mozes, dus na Deuteronomium krijgt u Jozua. En dan gaat het bij hoofdstuk 3 en nog een paar teksten uit 4 en 5 misschien, maar enkele teksten. Jozua hoofdstuk 3. Vers 1, ook weer vanwege de samenhang. Toen stond Jozua 's morgens vroeg op, ze braken op uit Sittim, dat was een soort camping waar ze allemaal waren, in Moab, zo zouden we dat vandaag vertalen, in Jordanië, want daar ligt dit, vlakbij Amman en zo. Daar braken ze op uit Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, hij, Jozua en al de Israëlieten, en ze overnachten daar voordat ze overstaken. En het gebeurde na verloop van 3 dagen dat de beambten door het midden van het kamp gingen en het volk geboden. Wanneer u de ark van het verbond van de Heere uw God ziet en de Levitische priesters die hem dragen, moet u vanaf uw plaats opbreken en hem volgen. Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer 2000 el lengte, dat is 1000 meter. U mag er niet dichterbij komen opdat u de weg zult weten die u moet gaan. U begrijpt het, de weg, de waarheid, het leven, maar goed, opdat u de weg zult weten die u moet gaan. Want u bent die weg niet eerder gegaan. Nou, dat doen ze allemaal. Ik lees nu bij vers 15. En zodra de dragers van de ark, die ark werd door priesters gedragen, zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen en de voeten van de priesters die de ark droegen in het water gedompeld waren, aan de rand van het water, de Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden, al de dagen van de oogst. Toen die priesters dus hun voeten op het water zetten, ik hoop dat u de link pakt met Johannes 6... bleef het water dat van bovenaf kwam, vanuit het noorden, vanaf de Hermongebergte ligt helemaal noorden, in het noorden van Israël. Dat stroomt dus langzaam, maar zeker langzaam via de Jordaan naar de Dode Zee, zal ik maar zeggen, de Zoutzee. Dus vanaf het noorden ten noorden dus bleef het water staan. Het bleef staan als een dam, heel ver weg bij de stad Adam, dat naast Sartan ligt. En het water dat naar de zee van de vlakte, de Zoutzee, stroomde, daar heb je het weer, dus wat zuidelijk stroomde, dus dat ging naar de richting van de Dode Zee, de Zoutzee, verdween, het werd afgesneden. Toen stak het volk over tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark van het verbond van de Heere droegen, stonden op het droge in het midden van de Jordaan onbewegelijk. En heel Israël stak over op het droge, tot heel het volk had het oversteken van de Jordaan voltooid had. En dan uit hoofdstuk 12. Het gebeurde toen heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had, dat de Heere tegen Jozua zei, neem voor u 12 mannen uit het volk, uit elke stam 1 man, en gebied hun, neem van hier uit het midden van de Jordaan, van de plaats waar de voeten van de priesters staan, voor uzelf 12 stenen op. Neem ze met u mee naar de overkant en leg ze neer in het kamp waar u deze nacht gaat overnachten. 6. Zodra dit een teken onder u is, wanneer dan uw kinderen morgen vragen zullen, wat betekenen deze stenen voor u, dan moet u tegen hen zeggen dat het water van de Jordaan werd afgesneden voor de ark van het verbond van de Heere, toen hij door de Jordaan ging. Dus de Heere ging door de Jordaan, werd het water van de Jordaan afgesneden. Daarom zullen deze stenen voor de Israëlieten tot een gedenkteken zijn tot in eeuwigheid. En vers 9. En Jozua richtte ook 12 stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de voeten van de priesters hadden gestaan, die de ark van het verbond droegen. Ze zijn daar tot op deze dag. Vers 17. Toen gebood Jozua de priesters: klim op uit de Jordaan. En het gebeurde toen de priesters die de ark van het verbond van de Heere droegen uit het midden van de Jordaan opgeklommen waren. En de voetzolen van de priesters nog maar net op het droge stonden, dat het water van de Jordaan op zijn plaats terugkeerde en als voorheen langs zijn beide oevers stroomde. Het volk was de 10e van de eerste maand uit de Jordaan opgeklommen en ze sloegen hun kamp op in Gilgal aan de oostkant van Jericho. Die 12 stenen die zij uit de Jordaan genomen hadden, richtte Jozua op in Gilgal. En hij zei tegen de Israëlieten: wanneer uw kinderen morgen aan hun vader vragen wat betekenen deze stenen, dan moet u uw kinderen laten weten: op het droge stak Israël deze Jordaan over. Nou, nu stop ik maar met het voorlezen van deze geschiedenis, maar het gaat mij om hele belangrijke dingen uit die geschiedenis. De Heer Jezus zegt: ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. De Heer Jezus zelf heeft op een bijzondere manier laten zien dat hij de weg is. Dat hebben ze ondervonden, met name in dat kleine stukje tekst uit Johannes 6, waar de Heer Jezus op de berg bleef. Hij stuurde hen weg. U gaat de parallel evangeliën, zoals dat heet, en dat is in dit geval Marcus en Matthäus, daar staat deze geschiedenis ook. Daar staan wat details. Ze denken dat het een spook is als ze hem zien lopen. Peter zegt: als u het bent, Heer, gebied me dan tot u te komen. Dat is allemaal dezelfde geschiedenis. En de Heer Jezus heeft ook nog tegen Peter gezegd: kom. En toen kon hij op het water lopen. Toen was er een weg op het water. Ongekend, ongehoord, nooit gezien. Toen Peter op de golven zag en bang werd, zakte die weg. En de Heer heeft hem bij zijn hand gepakt. Maar in het Johannes-evangelie staat zo schitterend dat hij, toen ze een heel stuk geroeid hadden en in zwaar weer waren, dat staat in alle drie de evangeliën, dat de Heer Jezus dan bij hen komt. Hij had ze gezien toen hij aan het bidden was, hij alleen op de berg was. Hij ziet echt wel hoe moeilijk u het hebt met tegenwind. Hij ziet als er stormen zijn in je leven. Hij ziet echt dat het soms moeilijk kan gaan. Vlak voor we hier naartoe gingen, onze dochter belde over een kennis daar in hun gemeente, die we heel, heel goed kennen. Enfin, ongeneeslijk ziek, kanker. Geen baat meer. Ja, misschien nog een beetje verlenging van tijd, maar dat is het dan. Je schrikt daarvan. Vanmiddag een telefoontje, die je goed kent, ligt op sterven in een hospice ergens in Nederland. Een andere familie zitten nu te rouwen omdat een geliefde is heen gegaan, wordt donderdag begraven. De stormen zijn talrijk. Ik noem een paar dingetjes op die je zomaar in één dag bijna naar je toe komen. Maar hij ziet het. Hij is op de berg. Hij is daar in het huis van zijn vader. Hij is daar en hij ziet wie jij bent en wat je doormaakt. Wat de strijd is en hoe de storm woedt. Daar is misschien al heel vaak iets over gezegd. Maar ik wil zo graag hier naartoe. Dat de Heer Jezus op het hoogtepunt van de storm, als het bijna niet meer uit te houden is, ze inderdaad geen gram meer vooruit kwamen, daar bij hen komt en zij denken dat het een geestverschijning is. Laat die andere evangelie maar los. Hij zegt, ik ben het. De ik ben die zei dat hij de weg was en de waarheid en het leven. De ik ben komt bij hen. En toen ze hem zagen en hem aan boord wilden nemen, ik zei dat zo pas al in de inleiding, nam hij hen, tweepootje, hen onder zijn arm en nam ze mee ineens pats naar de overkant. Dwars door het water heen. Over het water heen. Met schip en al door het water heen. Er is een weg. Maar hij is die weg. Vandaag worden we bestookt met alternatieven. Dat hoort een beetje bij deze tijd. Alles wordt alternatief bekeken. Op een andere manier. Er is niks tegen het kritisch kijken naar bepaalde dingen. Je mag best de vraag stellen, hoe zit het dan en had het ook anders gekund? Maar de mensen van vandaag zijn zo ver dat ze zeggen dat ze nu het beter weten. Het milieu is vandaag ongeveer de weg. Dat hoor je aan alle kanten. Het spettert vanaf het journaal. En als kindertjes een demonstratie houden, waar ze geen, voor zover ik het kan zien hoor, geen klap van begrijpen, dan wordt dat breed en breed uitgemeten, want dat past in ons systeem. En alle vraaggesprekken, alle interviews gaan daarover. En je moet op zijn minst groen zijn en groen zijn. En als het nog beter is, dan ben je groen. Sorry, mijn politieke kleur, dan ben je misschien wel groen links. Maar zo ligt het vandaag. Dat is het. Want wij moeten deze aarde bewaren voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen, voor onze nazaten. Dat is de weg. Moeten we dan maar aanrommelen met de schepping? Moeten we daar niet zuinig op zijn? Ja, natuurlijk moet dat. Maar dat is niet de weg tot zaligheid. De weg tot behoud, de weg tot eeuwig geluk en zaligheid is Christus zelf. Er is maar één weg. Hij is de weg. En hij is ook de waarheid. En dat is een tweede hobbel vandaag. Want de waarheid bestaat niet. Vroeger hadden we alle antwoorden. Maar tegenwoordig heeft niemand meer antwoorden. De waarheid is er niet meer. Wat is waarheid? Zei Pilatus al. Dat was toen ook wel een discussiepunt. Toen de Heer Jezus voor Pilatus stond. Wat is waarheid? Zegt die man. Dat had hij wel geleerd. Dat is discussiëren. Alles relatief stellen. En dat is nu nog zo. En het jammer is dat ook gelovigen, christelijke groeperingen daarin meegaan. En de schrift niet meer zien als de waarheid. Maar misschien nog persoonlijker, de Heer Jezus zelf niet meer zien als de waarheid. En hun inzicht boven zijn stellen. Voor het zijn, voor het wezenlijke van de Heer Jezus stellen. Dus ons vernuft is meer dan wie hij is. Nou, als u ooit een keer na kunt denken over wat wijsheid is, in het boek Job vindt u een prachtige omschrijving in hoofdstuk 28 over hoe Job op zoek is naar de wijsheid. Hij kan het niet vinden. Hij heeft het gemerkt, hij heeft ervan gehoord, hij heeft ervan gevoeld, geroken, maar hij weet niet waar het is. En het is met goud niet te kopen, het is met koralen niet te betalen En ook de demonische machten weten het. Niemand weet het. Job 8, een schitterend hoofdstuk over hoe Job op zoek is naar de wijsheid. Is er niet. Het boek Spreuken, geschreven door de meest wijze koning die ooit op aarde heeft geregeerd. Dat was Salomo, die om wijsheid bad toen hij begon met regeren. Nou, dat Spreukenboek zegt in hoofdstuk 8. Nou, de wijsheid, en hij was er naar op zoek. Hij had het gekregen van de Heere, heel bijzonder. De wijsheid bleek, ik sla een heel stuk over, bleek een troetelkind bij de vader te zijn. Dat is een hele bijzondere conclusie in Spreuken 8. Dus waar Job naar op zoek was en niet vond, hij wist het niet. Hij zei, het moet er zijn, maar ik zie het niet en ik vind het niet. En te koop is het ook niet. Maar het is een troetelkind bij de vader. Voor de bergen er waren, was hij er al. En die troetelkind bij de vader, zegt Spreuken 9, die heeft een huis. En in het huis, daar is een tafel. En aan die tafel is brood en wijn. Heel bijzonder, hoor. Ik weet niet of u daarvan houdt, van dit soort schitterende lijnen. Maar dit is zo bijzonder, zo apart. Oei, 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 oei. Hadden we eerder moeten lezen. Hadden we vaker moeten lezen. Daar vindt u het. Spreuken 8, Spreuken 9. Maar die wijsheid, broeders en zusters, beste vrienden, is in het Nieuwe Testament niemand anders dan de Heer Jezus zelf. De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, eerste hoofdstuk. Christus Jezus, die ons van God geworden is, wijsheid. Dat is de wijsheid van de wereld, dwaasheid. Maar de wereld vindt dat onze prediking dwaas is. Maar God zegt, de wijzen van deze wereld, die hebben dat niet. De wijsheid die van boven is, dat is Christus. Hij is de wijsheid. Om waarheid te kunnen onderscheiden, moet je wijsheid hebben. En Gods wijsheid is in Christus zichtbaar. En de Heilige Geest van God wil het jou duidelijk maken. De waarheid. Ik ben de weg. Er is geen andere route, geen, laat maar zeggen, alternatieve mogelijkheid. Er is maar één route en dat is de Heer Jezus. Maar er is ook maar één waarheid, dat is de Heer Jezus. Er is maar één norm. En er is leven, ik ben ook het leven. Er is maar één bron van zegen en dat is ook de Heer Jezus. Natuurlijk denken de mensen dat als je dan goed voor het milieu bent, of goed oppast, of de criminaliteit uitroeit, of misschien wel drugs wegbandt. Van alles kun je bedenken. Ik ga mee met het denken, maar het lost ten diepste niks op. Er is maar één mogelijkheid en dat is de Heer Jezus. Ziet u dan die ene niet komen? Al het roeien, al het inspannen van al die mensen, uren roeien, uren bezig zijn om aan de overkant te komen, om in het hogere, in het betere, hoe je dat ook noemen wilt, maar ik noem het gewoon in het huis van de Vader te komen, om in de hemel te komen. Je kunt roeien wat je wilt en je kunt doen wat je wilt, je komt niet vooruit. Daar sta je dan, halverwege, en je komt er niet uit. En je zou omslaan en vergaan. En dan komt de Heer Jezus. Dat is die geschiedenis. Daarom is dat wonder zo prachtig gekoppeld aan, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dan komt het wonder dat hij daar is. Uw ploeteren en uw roeien, wat u ook doet, uw inspanningen, zal ik maar zeggen, om verder te komen, om dichterbij te komen, ze baten niet. De enige oplossing is, Heer Jezus, kom. Dat wordt ons ook gevraagd en gezegd in het Nieuwe Testament, aan het eind van onze Bijbel. Kom alsjeblieft, Heer Jezus. De geest en de bruid, die zeggen, kom. En hij komt en hij neemt ons mee. Hij komt ons halverwege tegemoet. Dat is een prachtige illustratie, hoor, van daar in Johannes 6. Hij komt ons halverwege tegemoet. Wij ontmoeten hem in de lucht. Dat is niet zijn komst op aarde, dat komt ook. Ja, hij gaat naar de Olijfberg en zijn voeten zullen daar staan. Hij gaat regeren. Die Olijfberg blijft binnen, maar voor dat moment dat hij gaat regeren, is hij daar. En hij neemt ons mee. Boot en al, en hij brengt ons aan de overkant. Dat is een prachtige illustratie van wie de Heer Jezus is en van wat hij doet. En daarvan vindt u die mooie illustratie, die mooie geschiedenis in het Oude Testament, in het boek Jozua. U weet, alles is voorzegd. God doet geen ding of hij openbaart dat aan zijn knechten, de profeten, zei de Heer tegen Abraham. En Abraham mocht weten hoe dat met Sodom en Gomorra zou aflopen. Dat wist hij. Ik heb daar afgelopen zondagavond nog iets van gezegd. In Nijverdal, er was een studie over de opname van de gemeente. Is dat nu voor of na de grote verdrukking? Nou, ik probeerde duidelijk te maken dat het na de grote verdrukking. Sorry. dat dat voor de grote verdrukking is. Nee, excuus, dat was een slip of the tongue. Dat het echt voor de grote verdrukking is. Maar een van de voorbeelden is bijvoorbeeld dat die geschiedenis van Abraham. Juist waar de Heer zegt dat hij geen ding doet of hij openbaart dit aan zijn knechten, de profeten. Zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. Nou, dan krijg je de geschiedenis van Lot, van Sodom en Gomorra. En wat gebeurt er dan? Dus gaat Abraham bidden. Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in Sodom. Zegt de Heer, ik ga Sodom en Gomorra niet verdoen als daar 50 rechtvaardigen zijn. En misschien zijn er 40. Nee, u kent dat bidden wel 50, naar 40, naar 30, naar 20, naar 10. En op een gegeven moment komt hij bij 10 en dan stopt Abraham. Er zijn geen 10 rechtvaardigen. Maar wat staat er? Als er 50 rechtvaardigen zijn, dan gaat Sodom en Gomorra niet kapot. Zolang jij en ik in deze wereld zijn, gaat de wereld nog niet kapot. Hoort u het? Ja, ja. En als er 40 zijn, als er 20 zijn, als er 10, zelfs als er 10 zijn. Nou, die zijn er ook niet. Maar wat gebeurt er nu als er geen rechtvaardigen meer zijn? Nou, die worden eruit gehaald. Wat zegt die engel dan? Ik kan niets doen tenzij jullie daar in dat kleine dorpje zijn. Eerder, als jullie daar niet komen, kan ik niks doen. De grote nood, de grote druk, de grote verdrukking komt niet als wij hier zijn. Zegt het Nieuwe Testament in 2 Thessalonicenzen 2, de weerhoudende factor, dat wat nog weerhoudt, wat de wetteloze weerhoudt, waardoor hij niet de volle kans krijgt om zich te ontplooien, dat bent u en ik. Dat zijn wij. En de Heilige Geest in ons, of wij samen met de Heilige Geest, hoe je het ook noemen wilt, maar dat is dat wat hier op aarde is van Jehovah. Nu, die dingen komen allemaal terug. Al die beelden zijn in het Oude Testament vastgelegd. En als u zegt dat het Oude Testament van vroeger is, dat dat van de vorige generatie is, of dat het niet meer van onze tijd is, dan slaat u de plank mis. De schrift, alle schrift, is van God ingegeven. Dat zeiden ze toen het Nieuwe Testament niet eens compleet was. Joe Paulus zegt dat. En toen moest het nog voltooid worden. Daar was hij mee bezig. Paulus noemt dat als een taak van hem om het woord van God te voltooien, af te ronden, volledig te maken. Dus we hebben ook in het boek Jozua dingen die zo bijzonder zijn. En als u een geschiedenis wilt, waar u vandaag in geestelijke zin wat aan zou hebben, dan is het misschien wel het boek Jozua. Ik weet wel dat het moeilijk is, maar je moet een keer een sleuteltje hebben. Nou, die geef ik je, een klein sleuteltje. Die sleutel ligt er al lang hoor. Elk oud-testamentisch bijbelboek heeft een nieuw-testamentische equivalent, zoals dat heet, een soort tegenhanger, wat daarmee mee verbonden is. Nou, bij het boek Jozua hoort de brief aan de Efeziërs. Daar ligt de zegen uitgestald, het is er allemaal, het is klaar, je mag er zomaar binnenstappen en overal waar jij je voet op zet, dat is van jou. Dat is het Nieuwe Testament Efeze. U bent gezegend met alle geestelijke zegening, daar ligt het allemaal, je moet er wel je voet op zetten. Dat is het boek Jozua. En dan wordt het boek Jozua niet een soort geschiedenis van toen en toen, jaartal erbij, tijd alsjeblieft. Stond dat ook in de computers? Vergeet al die techniek. Dit is echt de lijn die God in zijn woord heeft gegeven. En dat is een hele bijzondere. En nu staan ze op het punt in Jozua 3, daar ben ik begonnen te lezen, om het land binnen te gaan. De zegen van God binnen te stappen. In de zegen van God, in het leven van God, in al zijn volheid te gaan wonen, te gaan bivakeren en te gaan genieten. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. God had het gezegd, ik breng jullie daar. Ik zal ervoor zorgen dat je door de Jordaan gaat. En de Jordaan was buiten de oevers getreden en er was geen brug. En er was ook geen bruggenbouwer. Ze hadden geen, laten we zeggen, technieken om daar even een brug te staan. Alsof ze een geniebataljon bij zich zouden hebben die dat zou kunnen doen. Genie in het leger hebben ook bruggen gebouwd. Dat is ook een beetje hun taak. Nee, die hadden ze niet. En daar sta je dan aan de oever van de Jordaan. Buiten de oevers getreden vanwege de volle breedte in de oogsttijd. Staat precies, ik heb het met u gelezen. Ze hebben een liedje gemaakt ooit, hoe kwam Mozes door de Rode Zee? Dat is een kinderliedje, weet je wel. Ging hij vliegen? Nee. Was er een bruggetje? Nee, ook niet. Was er een tunnel? Nee, ook niet. Nou, hoe dan? Nou, dat was toen ze begonnen met de Jordaan, met de uittocht, met de woestijntocht. En nu zijn ze aan het eind van die woestijntocht. En nu staan ze daar bij het beloofde land en ze mogen er naar binnen. Maar je zegt, ja, dat kan niet. We kunnen doen wat we willen, we kunnen ploeteren. Je hebt misschien wel eens een natuurfilmpje gezien dat een hele kudde ossen of dieren, sommige mooie filmen, die moeten dan een rivier oversteken. Nou, meestal zoekt er toch een soort leider van zo'n kudde, olifant, de wijste, de oudste misschien, die weet een bepaalde plek te vinden, want daar is tenminste een doorwaardbare mogelijkheid. Maar u ziet het wel, en dan zie je ook wat wegdrijven. En verorberd worden door krokodillen of door anderen. Ik wil niet over die natuurfilm praten, maar dat zie je dan wel eens. Maar hier sta je dan. Maar de Heer had gezegd, ik breng jullie daar. Dus geloof je dat? Geloof je nu zelf, echt hier zittend, geloof je zelf dat de Heer je verder wil brengen? Dat de Heer je in zijn zegen terrein wil brengen? Dat hij je in de waarheid wil leiden? Want dat is het, hè? En de waarheid is dat je hem leert kennen. Dat je Yahweh leert kennen. Dat je weet wie de Vader is, de Zoon is en de Heilige Geest is. Dat je zo dichtbij komt, dat je zo dwars door alle hectiek van vandaag heen, daar komt waar hij zelf is. En daar ga je genieten. En dan zegt de Heer, dat doe ik zelf, dat doe ik. Zoals in het voorbeeld van Johannes 6, de Heer Jezus kwam, hij deed het. Hij nam het bootje, inclusief de discipelen, ik zeg maar onder mijn arm, maar er, hij nam en bracht. En dat doet de Heer Jezus nu nog. Hij is de weg. En ik vind het zo schitterend. Als je beseft dat daar op een bepaald moment bij de Jordaan een aantal priesters stonden, die de ark van het verbond droegen. Er waren wat kleden overheen. Er moet een soort hoornblazer, een soort bazuinblazer bij zijn geweest. Maar vergeet misschien wat niet al te duidelijk is. Maar één ding vergeten we meestal. De Shechina, de wolk van heerlijkheid, de wolk van glorie, rustte op de plek waar de Heere woonde. Als ze een jaar bivakkeerden in een bepaalde plek, dan was een jaar lang de wolkolom precies boven het heilige der heiligen, zegt de Bijbel. En dat spreidde zich als een paraplu uit over. Het was een bedekking, een soort paraplu, een soort parasol tegen de wind, tegen de kou. De Heere was daarboven. En het was zichtbaar. De glorie van God zichtbaar. Je kon het zien. En dan werd het tabernakel afgebroken. Heeft God dan die glorie van hemzelf even teruggetrokken in de hemel? En dan wachten we even af hoeveel dagen ze nog ploeteren. Nee. Die wolk van God is daarboven blijven hangen. Waar boven? Boven de wolk, boven de ark van het verbond. Waar het verzoendeksel was. Waar het bloed op de grote verzoendag gesprinkeld werd. Waar de wet, de 10 woorden lagen. Misschien de staf van Aaron, maar laat maar los. In ieder geval, die 2 woorden, die 10, die 2 stenen tafelen, die lagen daar. En toen ze weggingen, dan moet je je voorstellen dat je een tocht moet maken. En je weet niet hoe dat moet. Je weet niet waar die weg is. Je hebt geen idee hoe je aan de overkant kunt komen. Hoe dat moet. En dan gaat een groepje priesters met de ark dragend, met de kleden erover. Maar de wolk rustte daar nog steeds op. En die komen eraan bij de Jordaan. Nou, ze hebben allemaal gewoon, hoe loopt dit af? Wat gaat er nu gebeuren? Wat gaat er nu gebeuren? En de Heer had gezegd, moest luisteren, je loopt er naartoe. En vanaf het moment dat de priesters hun voet op het water zetten, we horen vader ook wel eens zeggen, je zet je voet op het water, er is zelfs een liedje van in Opwekking ergens. Zet je voet op het water. Maar vanaf het moment dat die priesters hun voet op het water hebben gezet, was daar de wolk. Maar wat was daar met die wolk? Dat was de Shechina van Yahweh zelf. De heerlijkheid, de glorie, de bijzondere eigenschappen van Yahweh. Alles wat van God is en het hele bijzondere van de Heer was allemaal verenigd in dat ene. Hij was daar. De Heer woonde daar. Op het verzoendeksel, bij het verzoendeksel. En ze stappen erin en ineens is daar een brug. Nee, is er een tunnel? Nee, ook geen tunnel. Nee. Was er een vliegtuig waarmee ze naar de overkant zwaaiden? Nee, ook niet. Wat was er dan wel? Heel ver weg bij Adam, dus waar de mens begon, dat was een naam van een stadje hoor, daar een plaats in die tijd, daar bleef het water staan, als een dam, als een muur. En de rest stroomde weg in de richting van de Zuidzee, dus naar het zuidelijke, naar waar nu de Dode Zee is. En ineens komt er een vlakte, nou ja, gigant, van een paar kilometer breed, denk ik. En de priesters gaan verder en die blijven daar in het midden van die vlakte staan, in het midden van de Jordaan. En dan zegt Jozua, en dan moet je niet te dichtbij komen. Je zou zeggen, nou, weet je wat we doen? Wij willen dicht bij hem blijven. Hoor. Dat doen we. Dus we lopen er pal achteraan. Nee, nee, nee. Een afstand bewaren van 2000 ellen of 1000 meter, zoals ik zo pas al zei. Opdat u de weg zult weten. Ik heb me natuurlijk afgevraagd vroeger, en velen met mij, waarom die afstand? Omdat de Heere de Heilige is. Omdat hij niet je buurman is. Omdat hij niet die oom is. Hij is niet degene die je eventjes kunt bellen. Even op een knop drukken en dan komt hij alsof er een ober moet komen met iets aan een gerecht of iets aan verzorging. Of als een verpleegster moet komen of een verpleger moet komen om jou een beetje te vertroetelen. Het is niet je buurman. Het is Jehovah zelf. Ik ben. De ik ben is de weg. Hou afstand. 1000 meter. Dat betekent dat er 1000 meter tussen de ark en het volk was. Als die dam al zou doorbreken, dan zou eerst de Heere zelf weggespoeld worden voordat het bij jou kwam. Want 1000 meter daar lagen, daar staken ze over. En ze hebben steeds gekeken naar die wolkkolom. Die stond er nog steeds midden in de Jordaan. En ze staken over en kwamen aan de overkant. En toen de hele overtocht voltooid was en iedereen aan de overkant was, dwars door de Jordaan heen, alsof het een gebaande route was, een gebaande weg. Dat was het ook. Hebben ze daar aan de overkant gestaan. En toen zei Jozua, want de Heer had het gezegd, nu moeten jullie uit de Jordaan, dus waar de plek, waar de ark gestaan heeft, waar de priesters onbeweeglijk, die hebben daar misschien wel uren gestaan, ja, vermoed ik. Uren, misschien wel een halve dag of zo, maar misschien nog langer, dat weet ik niet precies, maar ze hebben daar gestaan totdat allen overgestoken waren. En dan moesten ze van de plek waar die priesters hebben gestaan stenen nemen. Elke stam was één vertegenwoordiger rijk en die ging daarna en ging paar stenen daarvan, één steen daar vandaan halen en die steen meenemen naar de legerplaats, naar hun camping. Dat was dus in dit geval bij Gilgal en daar werden ze neergelegd. Voor mij is dit zo bijzonder. Waar zijn de mensen, laat ik het anders formuleren, met de talen van Jozua. Als dan de kinderen later vragen, wat betekenen deze stenen? Dan zullen de vaders vertellen, dat en dat is er toen en toen met ons gebeurd. Zo is het gegaan. Maar waar zijn de mensen die ernaar vragen? Dus A, waar zijn die kinderen? Ik heb het niet over, we hebben geen jeugd meer. Nou, dat is ook wel een probleempje aan het worden misschien. Maar waar zijn de vaders die nog een antwoord kunnen geven? Wie weet er nog dat er maar één weg is. Dat de Heer Jezus de weg is. En dat hij het zelf doet. En dat onze overtocht en onze aankomst aan de andere kant garantie is van zijn kant. Hij zorgt daarvoor. Nog een keer, daar ergens noordelijk bij Adam een dam om het water tegen te houden. Een heel stuk droogte. Maar 1000 meter aan die kant, dat is best een stuk hoor, staat dan de priesters met de ark en jij steekt over. Je kijkt allemaal. En misschien slik je allemaal even in als je aan de andere kant bent. Oeh, dat was even heftig. Misschien denk je, thank you Lord. U mag het gewoon in het Nederlands zeggen. Dank u wel, Heer Jezus. Maar ik ben aan de overkant. Door hem, hij is de weg. Niet wij hebben dat gemaakt. Wij hebben dat niet gecreëerd, dat heeft hij gedaan. En zijn waarheid is er. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En je mag aan de andere kant komen, daar waar de zegen van Jahwe is. Waar leven is. En dat is het leven wat God zijn volk had beloofd. En die stenen die zijn daar in een kampement neergelegd. Ik zou graag willen dat u me begrijpt. Ik las heel jong nog in het geloof een boek van Jan de Hartog. Misschien heb je daar ook van gelezen. Hij heeft een boek geschreven, De Kapitein of zo. En andere boeken, hele bijzondere boeken. Maar in dat ene boek wat ik me kan herinneren was zijn eigen familie aan de beurt. Ik begreep van Jan de Hartog dat zijn vader bij de Quakers was geweest als gelovige. Dat was een groep in Amerika. Dat hurkt een beetje tegen het baptisme aan. En een beetje tegen laat me zeggen, een soort heiligingsbeweging aan. En zijn vader was nogal, nogal concreet. En, een beetje direct, een beetje streng. Dat waren ze wel. Voor zichzelf, maar ook voor hun gezinnen en hun kinderen. En er was er iets gebeurd. Er was iets gebeurd waardoor hij bijzonder geraakt was. En toen vond Jan de Hartog zijn vader in het schuurtje. En toen lag hij op zijn knieën te bidden en te huilen voor God. En hij schrijft daarvan, toen ik dat zag, toen wist ik dat het echt was. Dit. Dus niet die preken, maar die houding van zijn vader. De stenen uit de Jordaan. U weet dat u gestorven bent met Christus. Met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven door de doop. Maar ook met Christus opgestaan. Om in nieuwheid des levens te wandelen. Met Christus gestorven, met Christus begraven. Is er in mijn leven iets te zien van met Christus gestorven zijn? Hoe vaak moet je jezelf bij de hand nemen en zeggen, dato en nu niet meer aan jezelf denken, denk aan de Heer Jezus? Of gaat het om mijn eer? Om mijn plekje, om mijn positie, mijn bediening, maar iets van jezelf, wat jij belangrijk vindt, of hoe belangrijk jij bent. Wat is het nog te zien van het met gestorven zijn met Christus? Als er geruzie is onder broeders en zusters, ik heb er jammer genoeg mee te maken, links en rechts, van alles. Ik zeg niet over Nijverdam, maar ik ben nogal wat betrokken in nare dingen. Waar je dan iets mag zeggen, maar wat blijkt dan? Dat is de gezindheid van de Heer Jezus is zoek. Wat is nu de gezindheid van de Jezus? Nou, dat is als hij gescholden werd, niet terugscholden, als hij leed niet dreigde, maar het overgaan van hem die rechtvaardig oordeelt, die zichzelf wegcijferde, die zichzelf in de dood gaf, die zichzelf helemaal kon geven, helemaal. Maar er zitten allemaal van die troontjes, allemaal van die koninkjes, allemaal van die koninkrijkjes, en die hebben wat botsing, zoals de ene club vecht tegen de andere. U hebt een grote mond over Hitler die ons land aanviel. Nou, in het klein, dat clubje valt dat clubje aan en daar is botsing. Is dat de gezindheid van de Heer Jezus? Nee, er zijn geen stenen uit de Jordaan. Begrijp je? Er liggen die stenen niet meer. Maar waar je ze wel ziet, waar de gezindheid van de Heer Jezus zichtbaar wordt, met hem gestorven, dan gaat het niet meer over jezelf. Dan gaat het niet meer over ons of over wat wij moeten of wij hebben of wat wij willen. Maar wat hij wil en wie hij is, dan ligt het accent niet meer dat wij een zegen krijgen, maar dat hij een zegen krijgt, ook in onze samenkomst. Als dat gezien wordt, ja, dan zijn dat stenen uit de Jordaan. En die moeten er blijven liggen. Er lagen in de Jordaan ook stenen, ja, die kun je niet meer zien. Maar daar is het wel gebeurd. Er is wel een plek waar het gebeurd is. Waar je op terug kunt vallen. En er is ook een plek waar je dit mag laten zien. En waar is dat? Daar waar jij de nacht doorbrengt. Waar is dat? Nou, dat is misschien je eigen huis. Een heel klein cirkeltje. Dat is misschien de groep gelovigen met wie je samenkomt. Een iets groter cirkeltje. Of nog groter. Waar jij de nacht doorbrengt. Dat staat hier precies. Waar u de nacht doorbrengt. Daar. Daar moeten die stenen liggen. Oh ja. En wat dan? Nou, dan begint het leven. Echt, dan begint het leven. Dan begint het leven met Christus, maar ook voor Christus. Ik hoop dat u pakt. De Jezus zei, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. En als u die geschiedenis uit Jozua probeert te pakken als een geheel. En u plakt dat eigenlijk als een soort ja, schilderij over de tekst heen. Dan weet u ongeveer wat u mag doen. En hoe u dat kunt realiseren en hoe u dat in uzelf en bij uzelf waar kunt maken. En dan wordt het een geweldig leven. En dan denk ik, Heer Jezus, zo bent u. U hebt mij getrokken toen ik niet naar u keek. Toen keek u al naar mij. U trok mij uit de put en u ging mij meenemen. En dat gaat u vandaag doen. U wilt ook vandaag laten zien wie u bent. En als ik in moeilijke dingen ben of in conflict situaties ben en ik kijk naar de Heer Jezus, dan denk ik, ja, nou, dan kan je nog wel even. Dan moet ik verder. Dan moet ik ook verder. En dan kun je ook verder. En straks neemt hij je weer mee onder zijn arm en brengt ons daar waar hij zelf is. Het is eigenlijk heel mooi. Maar die geschiedenis uit Jozua past helemaal over ons onderwerp van vanavond. En daarom heb ik het aan elkaar gekoppeld. Het geeft u ook de gelegenheid om in beelden van toen te begrijpen wat het nu zou kunnen zijn. Onderweg naar, met een grote moeilijkheid, hoe kom ik er ooit doorheen? Hoe kom ik ooit aan de andere kant? Hoe red ik dat? Nou, u redt het niet in eigen kracht. Maar hij is de weg. Hij regelt dat. Hij doet het. En het is geweldig. Het is zo super dat u hem hebt leren kennen. Dat u misschien wel 12 liedjes mag zingen over de Heer Jezus. Doe u dat maar vandaag. Of morgen of zondag. Maar zing van onze heiland. Ik wil zingen van mijn heiland. Van zijn liefde wondergroot. Van liefde en van verlossing. Door het geweldige werk aan hem. Door hem verricht op het kruis. De Heer Jezus. Hij is de weg. En dat voorbeeld van hemzelf in Johannes 6, van hij neemt het bootje onder zijn arm. Schitterend. Het kan niet mooier. Het kan niet beter. Het wonder, maar ook de ik ben. Maar ook de ik ben in het Oude Testament. Bij het water. Bij de zee. Enfin, parallellen te over. De Heere zegene u. Ik wil daarvoor danken. Vader, dank u wel dat u zulke geschiedenissen in onze harten wilt leggen, maar ook in onze hoofden wilt prenten, zodat we ze ook onthouden en misschien wel toepassen in de praktische situatie van vandaag. We willen u danken voor de Heer Jezus. We willen u danken dat hij het werk volbracht heeft. We willen u danken dat hij ons ziet, ook als we ploeteren, als we tegen de storm in moeten en misschien wel moe zijn van het roeien of moe zijn van het tegen de wind ingaan, tegen de stroom ingaan. En de stroom is zo tegen vandaag. Er is zoveel aan de hand. We willen u bidden dat we u gaan zien, Heer Jezus, als degene die ons ziet. En op het moment dat u dat we echt niet verder kunnen, ook helpt. Dat u er ook bent. Dat u ons niet in de steek laat. Dat u ons ook aan de overkant wilt brengen. Ook straks zelfs in het huis van de Vader wilt brengen. Waar die vele woningen zijn, bedanken u daarvoor. Bedanken u voor het voorbeeld van het volk Israël in de tijd van Jozua. Het is zo'n prachtig beeld van in de zegensferen komen, in het levens, ja, in de levenssfeer komen van hem die de waarheid zelf is en die ook de weg zelf is. We danken u daarvoor en we prijzen uw naam. Amen.